Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke dag telt gaan we stilstaan bij het land Zuid-Soedan en hetgeen de katholieke kerk daar nodig heeft, heel speciaal in het kader van deze missiemaand. We gaan in gesprek gaan met priester Santo Gaba. Hij is directeur van de pauselijke missiewerken in Soedan en Zuid-Soedan. En hij gaat ons wat meer vertellen over het land en over de situatie van de kerk en de gelovigen daar. Maar eerst starten we zoals gewoonlijk met muziek. Dit is Sela met het loflied Alles wat adem heeft. Beste luisteraars, zoals gezegd gaan we in gesprek met priester Santo Gaba uit Zuid-Soedan, directeur van de pauselijke missiewerken in Soedan en Zuid-Soedan. Kevin ging een tijdje geleden in gesprek dus met priester Santo Gaba en ook Tom van Missio België. En bij het begin van ons gesprek hebben we hem van harte welkom geheten en dat we zeer enthousiast waren om hem beter te leren kennen. Onze eerste vraag was natuurlijk, als hij zichzelf even kort kon voorstellen aan jullie beste luisteraars en wat zijn functie is binnen Missio in Zuid-Soedan.
Thank you for welcoming me. I'm grateful to be here in Belgium and to be in Radio Maria. I am Father Santo Gaba. I come from South Sudan and I'm the national director of the Pontifical Mission Societies in Sudan and South Sudan. And as a director, we have this privilege always to interact with our fellow directors from other countries. And that's why I got connected with Father Theo from Belgium. And at his invitation, I came here.
Ik ben priester Santo Gaba. Ik kom uit Zuid-Soedan en ik ben dus de nationaal directeur van de pauselijke missiewerken, meer gekend onder de naam Missio, in Soedan en Zuid-Soedan. En als directeur hebben we het voorrecht om regelmatig in contact te komen met collega-directeurs uit andere landen. Zo ben ik ook in contact gekomen met priester Theo uit België. En op zijn uitnodiging ben ik hierheen gekomen.
And briefly, I just want to explain about Sudan and South Sudan. These are two different countries. Although in the beginning it was one country under the colony of the British, and in 1956 we got independent from the British and we were still one country. But in the meantime, there were injustices, there were also issues of religion in the country that led to a war that was fought for the last 21 years. And South Sudan eventually got its independence in the year 2011. And it is the newest country in the world at the moment.
Graag wil ik kort iets vertellen, iets uitleggen over Soedan en Zuid-Soedan. Dat zijn eigenlijk twee verschillende landen. Hoewel het oorspronkelijk één land was onder de Britse koloniale heerschappij. In 1956 werden we onafhankelijk van de Britten en waren we nog steeds één land. Maar in de tussentijd waren er onrechtvaardigheden en ook religieuze kwesties in het land die leidden tot een oorlog die 21 jaar duurde. Uiteindelijk werd Zuid-Soedan onafhankelijk in het jaar 2011. Het is eigenlijk momenteel het nieuwste land ter wereld.
In the north is Sudan, the former Sudan. In the south is Uganda. And in the east is Kenya and Ethiopia. In the west is the Democratic Republic of Congo and Central Africa. So South Sudan is the newest nation and it is within these parameters that I have just mentioned. It is a landlocked country, but in Africa.
In het noorden ligt Sudan, het voormalige Sudan, in het zuiden ligt Oeganda en in het oosten Kenia en Ethiopië. In het westen grenst het aan de Democratische Republiek Congo en Centraal-Afrika. Zuid-Sudan is dus een nieuw land, binnen de grenzen die ik net noemde. Het is een land zonder zee in het continent Afrika. En er zijn, beste luisteraars, tegenwoordig nog steeds conflicten tussen Sudan en Zuid-Sudan. Wat is eigenlijk de kern van het conflict dat momenteel aan de gang is?
In Sudan, there are two generals who are fighting among themselves. Since we separated, they remain in the north and their predominant religion is Islam. Mm-hmm. And these two generals are fighting among themselves. That is something that is different in the country of Sudan.
In Sudan zijn er twee generaals die onderling vechten. Sinds het land gescheiden is, bleven zij in het noorden, waar de overheersende religie de islam is. En deze twee generaals voeren oorlog met elkaar. Dat is iets dat speelt in het land Sudan.
But in South Sudan we have unrest. We have internal displaced communities. We have conflicts which are tribal, on a tribal line, conflicts that was there, which started actually with the war which was fought in 2013 between also our leaders in the south. Mm-hmm. And these leaders, in the meantime, they were encouraged by the visit of the Pope or by the invitation of the Pope when they went to Rome, and the Pope talked with them, and eventually there was a relevant peace. But this peace is still disturbed. There are still some people who are displaced and insecurity and so on. So that's briefly what is about South Sudan now.
Maar in Zuid-Soedan hebben we onrust. We hebben intern ontheemde gemeenschappen. We hebben conflicten die vooral langs tribale lijnen lopen. Conflicten die eigenlijk begonnen met de oorlog die in 2013 uitbrak, ook tussen onze leiders in het zuiden. En deze leiders zijn in de tussentijd aangemoedigd door het bezoek van de paus, paus Franciscus nog, of beter gezegd, door diens uitnodiging toen ze naar Rome gingen. Paus Franciscus sprak met hen en uiteindelijk kwam er een vorm van vrede tot stand. Maar die vrede wordt nog steeds verstoord.
People are not yet peaceful. And that is why at the visit of the Pope we were able to initiate this walk of 200 kilometers of the young youth who want to live together, who want to live in peace, who want to exchange ideas, who want to interact and who want to work on peace and reconciliation in our country.
Er zijn dus nog steeds mensen die ontheemd zijn. Er is nog steeds veel onveiligheid enzovoort. Dat is kort samengevat de situatie in Zuid-Soedan op dit moment. De mensen leven er nog niet in vrede. En daarom hebben we, naar aanleiding van het bezoek van Paus Franciscus, een wandeling van 200 kilometer georganiseerd met jongeren. Die samen willen leven, die in vrede willen leven, ideeën willen uitwisselen, willen samenwerken en zich willen inzetten voor vrede en verzoening in ons land. En daar gaan we het straks over hebben, beste luisteraars, over enkele projecten die de pauselijke missiewerken in Soedan, Zuid-Soedan, organiseren. Maar misschien kan priester Santo Gaba ons meer vertellen, een beeld geven van de kerk in Zuid-Soedan. Hoe ziet de kerk er daaruit? Wat zijn de uitdagingen? Kan hij ons een idee geven van de realiteit van de kerk in Zuid-Soedan? Hij antwoordt ons het volgende.
Thank you so much. The church in South Sudan is a church that is alive, and it is a church that is active, and we have nearly 49% of the Catholic population of the country, and the church is flourishing and so on.
Dank u voor deze vraag. De kerk in Zuid-Soedan is een levende kerk, een actieve kerk. Ongeveer 49% van de bevolking is katholiek. De kerk bloeit en is volop in beweging.
Our difficulty is, you know, the people are deeply divided. And that's why the church is working so much on bringing peace. Peace to the people, peace to the various communities, so that in the meantime, as they live in peace, then there will be also progress of development and so on, you know, because all this time.
Onze grootste uitdaging is dat de bevolking diep verdeeld is. Daarom zet de kerk zich sterk in voor het brengen van vrede. Vrede voor de mensen, vrede tussen de verschillende gemeenschappen. Zodat er, terwijl ze in vrede leven, ook vooruitgang en ontwikkeling mogelijk wordt.
As a newest country, there is so much to do. Mm-hmm. The roads, the hospitals, the schools, and all this is to be done. The government cannot just do these things all at the same time and maybe very fast, but slowly they have to build on this. These projects of development and schools and so on.
De wegen, de ziekenhuizen, de scholen, dat moet allemaal nog worden opgebouwd. En de overheid kan dat niet allemaal tegelijk en niet erg snel doen. Maar beetje bij beetje moet er gewerkt worden aan deze ontwikkelingsprojecten, zoals onderwijs en infrastructuur.
Because also we have like 65% of the population is illiterate. The 65, it is a big job that the church has to shoulder on itself.
Bovendien is 65% van de bevolking analfabeet. Het is een enorme verantwoordelijkheid die de kerk op zich neemt. En priester Santo Gaba zegt dat er veel verdeeldheid is onder de mensen, maar kan hij ons een idee geven waar die verdeeldheid precies over gaat? Is het eerder religieus of politiek van aard?
It is not religious based because, as I said, we have 49% of Catholics in the country. People in the area of religion, we have religious tolerance among ourselves, among the Muslims who are there, and other churches who are there. But this is a kind of tribal thing, you know, based on the small tribes around, causing unrest to the people and insecurity, because when they clash among these tribes, this tribe goes to fight against this tribe. When they clash, then they bring insecurity and instability in the nation, and that is what is right now happening in South Sudan.
Het is niet religieus van aard, want zoals ik zei, 49% van de bevolking is katholiek. Op religieus vlak is er verdraagzaamheid. Er is tolerantie tussen moslims en andere christelijke kerken die aanwezig zijn. Maar de verdeeldheid is eerder tribaal, gebaseerd op kleine stammen in het land, die onrust en onveiligheid veroorzaken. Want wanneer deze stammen met elkaar botsen, ontstaan er gevechten tussen hen, en dat leidt tot instabiliteit in het land. En dat is wat er momenteel gaande is in Zuid-Soedan. En wat doet de kerk dan concreet om deze mensen samen te brengen? Dat vragen we aan priester Santo Gaba.
The church is doing a lot because the church is engaging the political leaders and the village tribal leaders. It is engaging them in negotiation, in reconciliation and peace. And as you very well know, that it was the Pope who initiated this dialogue and peace when he kissed the legs of our leaders and told them to work for peace. And when he went there to South Sudan, he was also stressing very much about the people have to live together. They have to live united and without divisions, without fight.
De kerk doet heel veel. De kerk gaat in gesprek met politieke leiders en met de traditionele stamhoofden. Ze betrekt hen in onderhandelingen, verzoening en vredesprocessen. En zoals u wellicht weet, was het Paus Franciscus die dit vrede-initiatief op gang bracht, toen hij bij zijn bezoek aan Zuid-Soedan de voeten van onze leiders kuste en hen opriep om voor vrede te zorgen. Toen hij Zuid-Soedan bezocht, benadrukte hij opnieuw dat mensen samen moeten leven, verenigd, zonder verdeeldheid, zonder strijd.
En in his strongest message, he was saying, no more war, no more fighting, no more division. So these were strong statements which the church, the Catholic Church, took on its shoulders so that it can now begin to impact on peace building in the country.
In zijn krachtigste boodschap zei hij, geen oorlog meer, geen gevechten meer, geen verdeeldheid meer. Dat waren krachtige uitspraken van Paus Franciscus, waar de katholieke kerk zich achter heeft geschaard, om nu actief te werken aan vredesopbouw in het land. En tijdens de apostolische reis van Paus Franciscus naar Zuid-Soedan, beste luisteraars, was er een moment waarop paus Franciscus tot ieders verbazing neerknielde, wat voor hem fysiek niet makkelijk was, om de voeten te kussen van de leiders in Zuid-Soedan. Wat was de impact van dat beeld op de mensen in Zuid-Soedan, op de kerk in Zuid-Soedan?
Oh, it was such an amazing moment for the church. The church never expected that the Pope would kneel and kiss the legs of our leaders. And some of these leaders were even crying. If you check, strictly speaking, one was saying, "Oh no, no, don't kiss my leg," and so on.
Och, het was een ongelooflijk moment voor de kerk. De kerk had nooit verwacht dat de paus zou knielen en de voeten van onze leiders zou kussen. Sommige van die leiders waren zelfs tot tranen toe bewogen. En als je goed kijkt op de beelden, zie je dat een van hen zei: "Oh nee, kus mijn voet niet," en dergelijke. Maar de paus weigerde om daarmee te stoppen. En sommigen begonnen echt te huilen.
Then the Pope refused, and some of them were even crying. And it, in a way, also made them, you know, these conflicting parties, they were humbled. They were humbled by the gesture that was given to them by the Pope. They were humbled. And I think that's why there is a little bit of peace that is going, although there are tribal fights around, but that is why there is a little bit of peace that is going. It is the impact of the kissing of the legs of our leaders that has impacted on the lives of these leaders.
Op een bepaalde manier maakte dit gebaar deze strijdende partijen nederig. Ze werden nederig gemaakt door wat de paus voor hen deed. Ze werden nederig. En ik denk dat dat de reden is dat er nu toch een beetje vrede is, ook al zijn er nog tribale gevechten. Maar juist daarom is er toch iets van vrede ontstaan. Het is de impact van het kussen van de voeten van onze leiders die effect heeft gehad op hun leven en houding. En we vragen aan priester Santo Gaba: hoe reageerde de kerk, de gelovigen, toen ze hoorden dat paus Franciscus naar dit deel van de wereld zou komen, naar Zuid-Soedan?
It was so amazing. First of all, he wanted to come and he cancelled the visit because his health was not good. And people were so excited. They were so excited when he eventually announced that he is coming. And people started walking 200 miles going to the city where the Pope was coming in Juba. And that's why this youth in one of the projects of Mission Belgium that they are supporting, that's why this youth had to walk from 200 kilometers all on foot together with the bishop, together with the sisters, with the priests, young people, you know, initiated this walk for peace.
Dat was ongelooflijk. Eerst wilde paus Franciscus al vroeger komen, maar hij annuleerde zijn bezoek vanwege gezondheidsproblemen. En toen hij uiteindelijk aankondigde dat hij wel zou komen, waren de mensen ontzettend enthousiast. En naarmate het bezoek van de paus dichterbij kwam aan Zuid-Soedan, begonnen de mensen te gaan wandelen. 200 kilometer te voet naar de stad waar de paus zou aankomen, Juba. En daarom, dit is een van de projecten die Missio België ondersteunt tijdens deze missiemaand, besloten jongeren om 200 kilometer dus te voet af te leggen, samen met de bisschop, met zusters, religieuzen, priesters en jonge mensen. Zij hebben werkelijk deze vredeswandeling geïnitieerd.
This was such an amazing moment for the church in South Sudan. And the people were so happy to see that the Pope, even in such a country with conflicts, was able still to come to the people and stay with them for 3 full days in Juba. It was an amazing moment for the Christians in South Sudan.
Het was een ongelooflijk moment voor de kerk in Zuid-Soedan. De mensen waren zo blij om te zien dat de paus, zelfs in een land vol conflicten, toch kwam om bij hen te zijn en 3 volle dagen in Juba verbleef. Het was echt een bijzonder moment voor de christenen in Zuid-Soedan. En ook een erkenning van het nieuwe land, toch wel zeer belangrijk.
And eventually, now we have a sitting nuncio. He is able to appoint for us a new nuncio in the country for the first time in its history. That we have now a nuncio staying within Juba.
En uiteindelijk hebben we nu ook een apostolisch nuncius. Voor het eerst in de geschiedenis is er een nuncius die ook werkelijk in Juba, Zuid-Soedan, verblijft. En wanneer priester Santo Gaba spreekt over de jongeren en verwijst naar een van de projecten die Missio België ondersteunt, namelijk de Walk for Peace, hoe belangrijk is de rol van jongeren voor de vitaliteit van de kerk in Zuid-Soedan? Dat vragen we hem.
You know, the youth have a very amazing role to play. First of all, the politicians use the youth to fight among themselves. Mm-hmm. Tribal youth, this group organize itself to fight against, and the politicians are able to give them guns, maybe with small token here and there. The youth are always the victim of this type of behavior. These wars. So the church thought better that if the youth, who are the ones fighting, who are doing the fighting, if they are united among themselves, if they can interact among themselves, if they are reconciled among themselves, then we are building the future of the country. Mm-hmm.
Yeah. Weet je, jongeren hebben een ontzettend belangrijke rol te spelen. Allereerst worden jongeren vaak door politici gebruikt om onderling te vechten. Tribale jongeren, een bepaalde groep, organiseert zich om tegen een andere groep te gaan vechten en politici geven hen dan wapens, soms in ruil voor een kleine beloning hier en daar. De jeugd is altijd het slachtoffer van dit soort gedrag, van deze oorlogen. Daarom heeft de kerk beseft dat als juist deze jongeren, degenen die vechten, onderling verenigd worden, als ze met elkaar in contact komen, als er verzoening komt tussen hen, dan bouwen we aan de toekomst van het land. En zo dadelijk, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder met ons gesprek met priester Santo Gaba, directeur van de pauselijke missiewerken in Soedan en Zuid-Soedan. We zijn met hem in gesprek in het kader van deze missiemaand oktober. Zo dadelijk, na de muziek, gaan we verder met ons gesprek.
En ik in Amsterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. Ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg, iedereen weer op zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Want we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. Schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Oh, 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 oh.
woon je in Maastricht en ik in Rotterdam. Wij zijn broer en zus van elkaar. En ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien. Wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg. Iedereen wil op zijn of haar eigen plek. Eens gezind, door gebed verbonden. Ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Yeah, 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 yeah. Want we hebben dezelfde vader. Waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. U schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. We hebben dezelfde vader. En met velen, je bent echt niet alleen. En er zijn zoveel mensen die jou nooit vergeten. In Gods liefde zijn we samen één.
Samen kerk, een lied van Lars Scherven. Beste luisteraars, vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt, in deze missiemaand oktober, gaan we in gesprek met priester Santo. Priester Santo Gaba, nationaal directeur van de pauselijke missiewerken in Soedan en Zuid-Soedan. We vragen hem als hij ons een idee kan geven van wat missio doet binnen de kerkelijke realiteit van Zuid-Soedan.
Oh yes, missio is doing a great job. First of all, I am the fruit of the support of missio. Because I studied in the major seminary, and in the major seminary, the supports that we get comes from the Pontifical Mission Societies, especially Pontifical Mission Society of St. Peter the Apostle. They were the ones supporting us for our feeding, for our schools, and so on. So it is a living reality that is there, that missio is supporting our churches very much in the projects that they give to the country.
Ja, missio doet geweldig werk. Allereerst, ik zelf ben een vrucht van de steun van missio, want ik heb gestudeerd aan het Grootseminarie. En in het Grootseminarie kwam de steun die wij ontvingen van de pauselijke missiewerken, vooral van het pauselijk missiewerk van de heilige apostel Petrus. Zij ondersteunde ons voor voeding, onderwijs en andere basisbehoeften. Het is dus een levende realiteit. Missio ondersteunt onze kerk enorm met de projecten die zij aan de gemeenschap geven.
They give projects for formation. They give projects for schools, which we shall talk shortly about. They give projects for promotion of peace and a walk for peace, pilgrims for peace. They give these projects, and I actually came here also to testify to the people that, you know, the money that Mission Belgium is collecting helps us in South Sudan, and we are grateful for that.
Ze ondersteunen projecten voor vorming, voor scholen. Daar zullen we het later zeker nog over hebben. En ook voor vredesbevordering, zoals pelgrimstochten voor de vrede. En ze ondersteunen al deze initiatieven. En ik ben ook hier gekomen om getuigenis af te leggen aan de mensen dat de financiën die Missio België inzamelt ons daadwerkelijk helpt in Zuid-Soedan. En daarvoor zijn we zeer dankbaar. En Tom, misschien kan jij iets vertellen over de projecten die momenteel lopen in Zuid-Soedan en hoe Missio België deze projecten ondersteunt.
Het is al kort aangehaald. Een van de projecten is het ondersteunen van de pelgrims van vrede, die naar aanleiding van het pausbezoek in 2023 gestart zijn. Een school in Rumbek had toen het initiatief genomen: wij willen de paus ontmoeten, we gaan er te voet naartoe als een vredesbedevaart. Meer dan 200 kilometer hebben ze gewandeld en de paus zelf was zo onder de indruk, en ik citeer hem even: jullie zijn een groot voorbeeld voor mij en voor de kerk. Ga alsjeblieft door op deze weg. En die jongeren hebben dat heel goed gehoord. En sindsdien organiseren zij elk jaar een bedevaart voor vrede in hun land. En dat werd begeleid en wordt nog steeds begeleid door pastorale verantwoordelijken, door priesters, zusters. En de jongeren hebben nu het initiatief genomen om te zeggen: wij organiseren het zelf. Wij willen het doen. Ze hebben daarvoor middelen nodig, overnachting, goede kleding om zichtbaar te zijn. En daarvoor vragen zij onze hulp. En het mooie is, als je nu aan die pastorale begeleiders, Pater Allen is een van hen, die zegt: het is voor ons een geschenk dat die jongeren het organiseren. Wij moeten het nu niet meer praktisch organiseren. Wij mogen onder hen zijn en luisteren naar hen. En dat is een zegen voor ons en voor die jongeren. Zij hebben de verantwoordelijkheid, zij zijn fier op wat ze doen. En wij mogen met hen meegaan om te bouwen aan die vrede. Dat is een van de projecten die wij in onze oktobermaand, in de missiemaand, naar voren willen schuiven. Een ander project is een project van een school. Zoals vader Santo reeds zei, is een heel groot deel van de bevolking ongeletterd. En er zijn Ierse zusters die reeds jaren begonnen zijn met onderwijs. En zij zien het aantal jongeren groeien en groeien. Zij willen die ook kansen geven, maar heel wat van die jongeren hebben onvoldoende voeding, zijn ziek. En zij hebben nu het initiatief genomen van te zorgen dat die kinderen naar school kunnen gaan zonder dat die ouders daar heel veel geld voor moeten betalen. En dat is een vraag. Wij willen de kinderen, die de toekomst zijn van niet alleen de kerk, maar ook van de samenleving in Zuid-Soedan, de kans geven om zich te vormen tot bekwame mensen. En zij vragen dus geld aan ons voor het schoolgrief, voor medische zorgen, voor het eten van de kinderen, zodanig dat die kinderen naar school kunnen gaan zonder dat die ouders er de draagkracht voor missen en dus zorgeloos die kinderen naar school kunnen laten gaan. Dat is een tweede mooi project dat ook al gestart is. Zij bereiken momenteel meer dan 1300 leerlingen in hun school in Rumbek. Maar ze willen er meer en vooral de armste onder hen. Mm-hmm. En dan een derde project. Vader Santo heeft het ook al aangehaald, is het belang van goede vorming van priesters en pastorale verantwoordelijken. Ze hebben een seminarie waar geen multifunctionele zaal is. Telkens als zij met de volledige groep willen samenkomen, moeten ze de kapel ombouwen, bij manier van spreken. En dat vinden ze heel jammer, omdat dan is de kapel geen kapel meer. Dus zij vragen aan ons de hulp om een multifunctionele zaal te bouwen voor het seminarie, maar niet alleen voor het seminarie. De bedoeling is ook om de mensen die in de buurt wonen de kans te geven om dan daar ook iets te organiseren om mensen samen te brengen. Zelf hebben zij al 13.000 euro verzameld, lokaal, maar dat is onvoldoende om een goede zaal te bouwen. Dus daarvoor vragen zij ook hulp aan Missio België en aan de kerk. Dat zijn de drie projecten die wij als voorbeeldprojecten naar voren schuiven in Zuid-Soedan.
En dat zijn zeer concrete projecten, zoals Tom vertelde. En we vragen aan priester Santo Gaba hoe belangrijk dit werk is voor de toekomst van de kerk in Zuid-Soedan. Hij antwoordt ons het volgende.
Oh yes, it is important. It is important because we want to promote education in South Sudan. We also want to promote peace. Through the walk of the youth when they are walking 200 kilometers. They interact among themselves, they talk among themselves, they get to know each other so that nobody is able to take arms to go to to fight another one, because we want a united South Sudan.
Ja, het is heel belangrijk, want we willen het onderwijs in Zuid-Soedan bevorderen. We willen ook vrede bevorderen via die wandeltochten van de jongeren. Wanneer ze 200 kilometer wandelen, komen ze met elkaar in contact. Ze praten met elkaar, leren elkaar kennen. Zo zal niemand snel een wapen opnemen om een ander te bevechten. Want we willen natuurlijk een verenigd Zuid-Soedan.
And in the seminary, the hall that we are building, it will not only be for the seminarians, but also for the training of the catechists. The catechists will be helping our children, educating them, teaching them about the love of God and so on, how people should continue to love each other.
En in het seminarie, de zaal eigenlijk die we bouwen, wel, zal niet alleen voor seminaristen zijn, maar ook voor de vorming van catechisten. Catechisten helpen onze kinderen, ze onderwijzen hen, vertellen hen over de liefde van God, hoe mensen elkaar zouden moeten liefhebben.
En in the seminary we have all the tribes from all the places, so they are all living there, so that when they become priests, they will be promoting peace because they are coming from all the directions. And already when they are living in the seminary, they get to know each other, they get to love each other.
En in het seminarie hebben we mensen van alle stammen, uit alle regio's. Ze leven daar samen. En wanneer ze dan priester worden, kunnen ze vrede promoten, omdat ze uit alle windrichtingen komen. En doordat ze samenleven in het seminarie, leren ze elkaar kennen en ook appreciëren, liefhebben.
For us, we are building a holistic church. A church that goes on with spirituality, but also it goes on with humanity, trying to help people to get to live together. Because that is our biggest problem, that after getting independence, we did not focus very much on educating our people so that they live together. The whole aspect of building a nation with different tribes, we did not work on this. But I think the church is now seeing this to be important, and we are trying to work on this. And that's why these projects are really very, very important for us. Because we know that these projects will be able to produce fruit for the church in South Sudan. Whether in the area of education, whether the area of the hall for in the seminary, whether in the area of work for peace, this will give us a very fruitful future.
Wij willen een holistische kerk opbouwen. Een kerk die niet alleen op spiritualiteit gericht is, maar ook op menselijkheid. Die mensen helpt om samen te leven. Want dat is eigenlijk ons grootste probleem. Na onze onafhankelijkheid hebben we er niet genoeg op ingezet om mensen op te voeden tot samenleven. Het hele aspect van natievorming met verschillende stammen is nooit echt aangepakt. Maar de kerk ziet nu in hoe belangrijk dit is en we proberen eraan te werken. Daarom zijn deze projecten voor ons zeer belangrijk. We weten dat ze vrucht zullen dragen voor de kerk in Zuid-Soedan, of het nu op vlak van onderwijs is, de zaal in het seminarie of de vredeswandelingen. Al deze dingen geven ons hoop op een vruchtbare toekomst.
I think the people of Belgium, we assure them our prayers. They are standing with us at a difficult time, but we shall always continue to pray for each other, and especially for the Belgian people who are supporting us in South Sudan. May the Lord bless their houses, bless each and every one of them. That will be our prayer and our wish for the people of Belgium and for the supporters of Mission Belgium. Thank you so much.
Thank you very much.
En priester Santo antwoordt nog, eindigt ons gesprek met het volgende. Ik dank het volk van België. We verzekeren jullie van onze gebeden. Jullie staan ons bij in een moeilijke tijd, maar we zullen altijd voor elkaar blijven bidden en in het bijzonder voor de Belgische mensen die ons steunen in Zuid-Soedan. Mogen de Heer hun huizen zegenen, ieder van hen afzonderlijk zegenen. Dat zal ons gebed en onze wens zijn voor het volk van België. En u hoorde een gesprek, beste luisteraars, met de directeur van de pauselijke missiewerken van Zuid-Soedan, priester Santo Gaba, in het kader van deze missiemaand oktober. En beste luisteraars, ook vandaag lezen we een meditatie bij de lezingen van de dag in het kader van de missiemaand oktober. Deze meditatie is geschreven door pater Isaac Eboblai, nationaal directeur van de pauselijke missiewerken in Ghana. In het evangelie van vandaag worden de woorden vragen, zoeken, kloppen gebruikt in de betekenis van volharding, wat religieuze en morele betekenissen oproept. Lucas brengt onze discussie dichter bij de realiteit door een meer seculier woord te citeren: belangrijkheid. Hoewel de term volharding de weg naar de hemel en de trouwe vervulling van morele verplichtingen aangeeft, lijkt het gebruik ervan in deze context bijna ongepast om de betekenis van koppigheid te suggereren. Dit is de toon en houding van Jezus' korte gelijkenis. Volgens de gewoonten van bijna elk land ter wereld klop je niet midden in de nacht bij je buurman aan om brood te halen. Jezus gaat niet in op wat goed of fout is. De betekenis van een gelijkenis wordt altijd onthuld in de laatste regels of uitspraken. De buurman, niet gedreven door vriendschap, maar door zijn eigen schaamteloosheid, geeft hem wat hij nodig heeft. Deze aflevering laat zien dat volharding en vasthoudendheid niet alleen ergernis en moeilijkheden kunnen opleveren, maar ook een blijvend geloof dat gebroken hoop overwint. Op deze manier zien we een spirituele band tussen buren ontstaan die de conventies van vriendschap overstijgt. Jezus gaat een paar stappen vooruit in de gelijkenis. Hij doet een beroep op de zorg en aandacht van ouders voor hun kinderen. Zal een moeder een slang aanbieden aan haar kind dat om een vis vraagt? Of een vader een schorpioen aan zijn kind dat een ei wil? Jezus herkent de goedheid en trouw die iedere mens van nature bezit. Maar hij wil ook dat onze relatie zich verdiept en nog betrouwbaarder wordt. Lucas past het verhaal aan om de aandacht te richten op de Heilige Geest. God geeft een deel van zichzelf, zijn eigen geest. Door volharding kunnen we lang genoeg wachten tot onze goede daden een goddelijke goedheid manifesteren die onze verwachtingen en dromen overtreft. Door middel van de profeet Maleachi antwoordde God aan hen die de moed hadden verloren. Hij verzekerde de mensen dat zij nog steeds zijn speciale eigendom waren, meer dan kinderen dat zijn voor hun ouders. Hij vroeg om geduld en verzekerde hen dat het recht uiteindelijk zou zegevieren.
Deine Liebe, dein Erbarmen ist so groß. Meine Sünden warfst du hin ins tiefste Meer. Du kennst meine Wege, deine Hand lässt mich nicht los. Du mein Fels, mein König, ich vertraue dir. Du hast mich erschaffen, wunderbar gemacht, mich gewoben im Schoße meiner Mutter. Herz und Leib geformt, zum Leben gebracht, mich bei meinem Namen gerufen. Vater, deine Liebe, dein Erbarmen ist so groß. Meine Sünden warfst du hin ins tiefste Meer. Du kennst meine Wege, deine Hand lässt mich nicht los. Du mein Fels, mein König, ich vertraue dir. In der Fülle der Zeiten hast du Jesus gesandt, nicht zu richten, sondern zu retten. Er hat uns deinen Namen bekannt, du bist Vater, Liebe ohne Grenzen. Vater, deine Liebe, deine Erbarmen ist so groß. Meine Sünden warfst du hin ins tiefste Meer. Du kennst meine Wege, deine Hand lässt mich nicht los. Du mein Fels, mein König, ich vertraue dir. Vater, deine Liebe, deine Erbarmen ist so groß. Meine Sünden
darfst du hin ins tiefste Meer. Du kennst meine Wege, deine Hand lässt mich nicht los. Du mein Fels, mein König, ich vertraue dir.
Ich vertraue dir.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandagochtend.